Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. We zijn te gast in dienstencentrum Sint-Oda, gelegen in de Noord-Limburgse gemeente Pelt. Sint-Oda is een dienstencentrum voor mensen met een complexe, vaak meervoudige beperking, waarbij de verstandelijke beperking varieert van matig, ernstig tot diep. Je kan er terecht voor een ruim zorgaanbod op maat. Op de dag van de opname werd Radio Maria hartelijk welkom geheten door mevrouw Ellen Schuurmans. Ze is personeelsverantwoordelijke en coördinatrice van de pastorale werkgroep. Bewoners Bart en Nele zullen in deze uitzending het woord nemen om de bewoners van de zorginstelling te vertegenwoordigen. De communicatie met de bewoners gebeurt in deze zorginstelling grotendeels non-verbaal. Een belangrijk aspect dat we u graag meegeven bij het begin van deze uitzending. We maken kennis met Elke en Tinne, die werken als woonbegeleider met de bewoners van de Vloeter. We gaan ook in gesprek met Heidi, die werkt als ergotherapeut op Sint-Oda en zich ook met veel enthousiasme inzet als lid van de pastorale werkgroep. Ellie zet zich eveneens in voor de pastorale werkgroep. Ze is een van de vele honderden mensen die zich vrijwillig inzetten voor de bewoners van Sint-Oda. Laten we luisteren wat zij ons te vertellen hebben.
Ik ben Ellen Schuurmans. Ik werk hier ondertussen 25 jaar op Sint-Oda. Ik ben hier gestart als leefgroepbegeleider, dan redelijk snel hoofdbegeleider geworden, groepswerker, even mee in directie gezeten en ondertussen ben ik rangeerverantwoordelijke, wil zeggen dat ik vooral met personeelszaken bezig ben. En dan buitenuit ben ik hier ook verantwoordelijk voor overlijdens hier in Sint-Oda. Jammer genoeg maken we daar ook wel regelmatig mee. En dan ben ik ook nog verantwoordelijk mee in de pastorale.
Kan je ook een beetje een voorstelling geven van de zorginstelling?
Sint-Oda is dus echt een voorziening voor mensen met een ernstige diep mentale beperking, meestal ook meervoudige beperkingen. Op het terrein hebben we ondertussen een 200-tal bewoners zitten. We hebben een aantal buitenhuizen, de Vloeter, de Adelberg en de Haag. Die zijn gelegen in Overpelt, Lommel en Hamond. En hier op het terrein zelf, hier in Overpelt, is het echt wel een bekende locatie eigenlijk voor iedereen. Het is richting Kleine Brogel, maar we zitten wel in Overpelt.
Als ik het zo zie, er wordt nog aan bijgebouwd, hier wordt gerenoveerd. Een huis met een lange geschiedenis?
Dat klopt. Volgend jaar vieren wij onze 60ste verjaardag. Mia en Gilbert Seresia zijn onze stichters, helaas alle twee overleden. En Mia hebben we nog maar recent af moeten geven. We noemden ons het ook Mama Mia. Dus dat is echt wel een icoon hier in Sint-Oda. En ook voor VZW Stijn, de overkoepelende koepel waar dat wij onder horen. Ja, dat is wel jammer dat we ondertussen geen van onze stichters meer bij ons hebben.
En hoe is het dan allemaal begonnen?
Ja, het is eigenlijk begonnen omdat Mia en Gilbert Seresia een kindje hadden met een beperking, ook meervoudig beperkt. En die is geboren 60 jaar geleden en eigenlijk was er geen opvang voor. En daarom heeft Mia en Gilbert eigenlijk, hebben ze gezocht naar een voorziening die ze niet vonden. En daarom ook is Sint-Oda eigenlijk gestart. Het is hier gestart op dit terrein. Ze hebben deze grond dan gevonden. En ze zijn aan de slag gegaan met indertijd nog de zusters. De zusters hebben hier de eerste zorgen toegediend aan de eerste bewoners.
En dat was 60 jaar geleden. En ondertussen is het
ik zou niet zeggen volgebouwd, want er is enorm veel ruimte. Maar er staan toch heel wat gebouwen.
Ja, dat klopt. Ons terrein is 14 hectare groot. Dus dat is inderdaad wel een hele oppervlakte. En ondertussen zijn de eerste gebouwen die Sendora heeft rechtgezet, zijn ondertussen alweer afgebroken. Ondertussen hebben al onze bewoners nieuwbouw. Wat wil zeggen dat ja, iedere bewoner eigenlijk een ruimte heeft van, denk ik, nog geen 10 jaar oud. Dus, en de laatste bewoners zijn juist voor corona in de nieuwbouw gegaan.
Wat is zo de belangrijkste ambitie van deze zorginstelling?
Oh ja, onze missie en visie is echt wel een kwaliteit van leven voor onze bewoners. Wat wil zeggen dat we toch wel echt gaan kijken wat de zorgnoden zijn van de bewoners en die proberen in te vullen. Dus eigenlijk echt gewoon een gelukkige thuissituatie creëren. Dat is het belangrijkste.
En zo'n een goede thuissituatie, dat is natuurlijk niet evident met de handicaps of de beperkingen die de mensen hebben, hè?
Nee, dat klopt. De bewoners hebben hier inderdaad allemaal hulp nodig. Hier is eigenlijk op het terrein bijna niemand die zelfstandig kan leven. Ze hebben inderdaad hulp nodig van leefgroepbegeleiders. Ja, dat is noodzakelijk hier, ja.
Bij de nieuwbouw, als de mensen in een nieuwe woning kwamen, dan heeft de technische dienst zaken aangepast, persoonlijk voor degene die daar zou komen in de kamer.
Ja.
Dat vond ik fantastisch.
Dus het is eigenlijk uit de ervaring dat het huis gegroeid is.
Ja, de geschiedenis heeft ons wel heel veel geleerd, ja. Natuurlijk. Hè. We zijn begonnen met, en wij waren al vooruitstrevend 60 jaar geleden, met een voorziening waar dat we toch wel kamertjes hadden en geen slaapzalen niet meer. Dus we hebben altijd wel kamers gehad voor onze bewoners, waar dat ze met 2 of met 3 ooit gelegen hebben. Maar dan spreken we over 60 jaar terug. Ondertussen heeft iedereen natuurlijk, of bijna iedereen, zijn eigen kamer hier in Sendora. Meestal ook nog eens een doucheruimte of een apart toilet voor hunzelf in gebruik. Wij komen niet van de psychiatrie vroeger, waar dat we slaapzalen hadden van 10 tot 20 mensen. Dat hebben wij hier nooit niet gekend. Dus onze historiek heeft ons wel heel veel geleerd.
De zorgvraag van elke bewoner zal wel een beetje verschillend zijn. Wat zijn zo de belangrijkste zorgvragen van de bewoners?
Ja, dat is heel verschillend. We hebben hier bewoners zitten met medische zorgvragen. Wat wil zeggen dat ze ja, medische ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn door een zondevoeding of dergelijke. Maar dat kan ook op gedragsproblematieken zijn. We hebben hier ook bewoners die serieus wel gedragsproblematieken hebben. We proberen tegenwoordig te spreken van moeilijk verstaanbaar gedrag. Wat het ook ooit is, want een bewoner wil zich duidelijk maken en leefgroepbegeleiders begrijpen het niet altijd, waardoor een bewoner toch wel eens een klik maakt en denkt van, ja, ik weet niet hoe ik het moet duidelijk maken, dus dan kan het op de manier van agressie ooit wel eens duidelijk gemaakt worden, jammer genoeg. Proberen daar toch wel op in te spelen door die signalen toch wel te gaan leren kennen. Hè.
Ja, en daar is waarschijnlijk ook materiaal voor om een bepaalde sfeer te creëren waar dan agressie stilletjes aan kan verdwijnen.
Ja, we proberen gewoon te kijken van wat heeft die bewoner nodig om inderdaad die agressie niet meer te zien gebeuren. Ja, dat is natuurlijk altijd een zoeken naar van wat vindt die bewoner fijn, waar gaan we proberen dat gedrag te vermijden. Ons activiteitencentrum hier, waar dat we nu ook zitten, hè, Sand City noemen we dat is ons zintuigenstad. We hebben hier heel veel accommodaties, wat wil zeggen dat we gaan trillen, gaan snoezelen. We hebben een eigen zwembad, we hebben een vestibulaire ruimte, we hebben een sporthal. Dus we proberen ook wel heel veel activiteiten aan te bieden, waardoor dat we onze bewoners ook wel ja, kunnen aanbieden wat dat ze nodig hebben, waardoor dat het probleemgedrag, zoals we het ooit wel eens proberen te vernoemen, niet meer voorkomt. We hebben ook heel veel therapeuten. We hebben leefgroepbegeleiders die op iedere leefgroep aanwezig zijn. We hebben ook nog een therapeutengroep, bewegingstherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, ergotherapeuten. Dus iedereen heeft zo zijn discipline waar dat ze ook willen gaan werken bij iedere bewoner op hun vakdomein.
Voor u als verantwoordelijke, wat zijn zo de belangrijkste uitdagingen op dit moment?
Op personeelsgebied is het vooral een nieuw gemotiveerd personeel vinden op dit moment. We zitten een beetje in een dipje, zal ik zeggen. We hebben hier altijd heel veel spontane wervingen gehad en mensen die zich spontaan kwamen aanbieden op zijn noorden. Dat begint een beetje te slabakken. Dus we moeten nu op zoek gaan naar, naar mensen die enthousiast zijn voor zijn noorden. En dus wij moeten zelf nu op zoek gaan. Terwijl dat wij heel dikwijls hebben gehad dat mensen zich spontaan aanbieden. Dus we hebben wel eigenlijk heel veel luxe gekend altijd qua personeel. Heel veel zorgvoorzieningen zijn best wel jaloers op ons, omdat we eigenlijk altijd een aantrekkelijke werkgever zijn geweest. En nog steeds, daar ben ik wel van overtuigd, ja.
Maar er is nog geen tekort?
Op dit moment nog geen tekort, maar we zijn wel serieus op zoek, zal ik het zo zeggen, ja.
Om hier te werken, dus mensen komen hier graag werken, maar ik veronderstel ook dat er van jullie uit nadruk ligt op bepaalde competenties.
Ja, ik denk als je in de zorg wilt werken, we hebben het juist ook al gehoord van de leefgroepbegeleiders van de Vloeter. Ja, je moet gewoon willen zorgen voor en er zijn voor ons bewoners. Het enthousiasme, motivatie om en het hart op de juiste plaats. En wat wil dat zeggen? Ja, gewoon willen zorg dragen voor mensen. En dan,
want een van de belangrijkste werkingen is dat de mensen minder verbaal zijn. Waarschijnlijk kan je als hulpverlener of zorgverlener ook minder daarop terugvallen.
Ja, het heeft hier heel dikwijls te maken met non-verbale communicatie. Het is heel belangrijk dat we als leefgroepbegeleider gaan kijken van, naar de lust en de onlustgevoelens van onze bewoners om daarop in te spelen. En op den duur leert je die signalen van je bewoners zo goed kennen dat je wel weet wanneer is die nu happy en wanneer heeft hij nu een beetje onlust en voelt hij zich niet comfortabel. Dus op den duur leert je dat wel kennen.
De zorgverlening voor mensen met een beperking is de laatste tijd zeker ook veranderd. Zijn er zo belangrijke vernieuwingen geweest?
Ja, wij zijn hier op Sint-Dora heel erg bezig met innovatie. Wat wil zeggen dat we inderdaad met heel veel vernieuwingen bezig zijn. En dat is vooral naar bewoners toe, maar ook naar ons medewerkers toe. Van naar ergonomie en dergelijke. Dus ik denk naar bewoners toe zijn er heel veel hulpmiddelen de laatste tijd ingeschakeld geweest. En dan gaat het ook over bepaalde producten om drinken in te dikken. Er zijn van allerlei dingen. Er zijn slimme pampers zijn er geweest. Luiers die konden laten zien wanneer dat ze vol zaten, zal ik maar zeggen. Wanneer dat er een verdroogmoment moest zijn. Er zijn heel veel zaken die we hier hebben uitgedokterd op Sint-Dora om te kijken van wat kan het opleveren voor ons bewoners.
Dat zijn allemaal kleine dingen die eigenlijk bijdragen aan het zich goed voelen van de bewoners.
Ja. Mm-hmm.
Zal ik nog wat drinken of niet? Zou ik kunnen slapen of niet? Kan ik je nog bellen of niet? En durf ik te vertellen of niet? Voor ik verder ga en dat je me vergeet, wil ik dat je weet. Ik heb genoten, genoten van jouw liefde, je vriendschap en van jou. Ik heb genoten, genoten. Ik heb genoten van jouw liefde, genoten van jouw vriendschap en van jou. Ik twijfel niet meer als ik je zie. Ik zeg hoe mooi ik vind wat ik zie. Verberg niet meer hoe ik je zie. En met mijn ogen dicht, ik zie. Voor ik verder ga en dat je me vergeet, wil ik dat je weet. Ik heb genoten, genoten van jouw liefde, je vriendschap van jou. Ik heb genoten, genoten. Ik heb genoten van jouw liefde, genoten van jouw vriendschap en van jou. voor ik verder ga. En dat je me vergeet, wil ik dat je weet. Ik heb genoten, genoten van jouw liefde, je vriendschap en van jou. Ik heb genoten, genoten. Ik heb genoten van jouw liefde, genoten van jouw vriendschap en van jou. Ik heb genoten van jouw liefde, genoten van jouw vriendschap en van jou.
Na dit lied, Genoten van Guus Meuwis, een van de lievelingsliederen van de pastorale werkgroep van Sint Oda, is het tijd om te luisteren naar de bewoners zelf. We zullen eerst luisteren naar het verhaal van Bart, en daarna is Nele aan de beurt. Ze wonen beide in het buitenhuis van het dienstencentrum, dat de naam De Vloeter meekreeg.
Ik ben Bart van De Vloeter.
Ja, Bart, jij woont hier al lang?
Ja.
Kan je een beetje vertellen hoe een dag hier zoal uitziet?
Dat begint hier met programma's in de voormiddag. Fietsen, wandelen, zwemmen. Winkelen, daar ga ik al niet mee naartoe. Hè.
Iets drinken,
ja.
Ja, ik denk dat voor de luisteraars wel interessant is om een beetje te horen hoe dat het hier uitziet. Want je spreekt over sporten en het is hier echt wel de plaats om te sporten, hè?
Ja, ja.
Kan je de omgeving een beetje beschrijven?
Ik kan de omgeving een beetje beschrijven door te zeggen van... Ik kom maandagavond kom ik zwemmen.
En hier is een zwembad hier in de buurt, hè?
En op Sint-Oda zelf, ja.
Ja, dus je moet je niet ver verplaatsen?
Nee.
En dan de andere dagen, dan doe je ook sport? En dat kan je ook allemaal op terrein doen?
Dat doe ik in Overpelt. Dat is eigenlijk... Een buitenhuis van De Vloeter, die gaan dan met iedereen wel wandelen.
Ja. Misschien kan je een beetje vertellen wat je tof vindt?
Ik vind een muziektherapeut, dat vind ik ook wel tof. Eigenlijk gelijk Davy, de muziektherapeut, die komt hier elke woensdag muziek maken. Dat is zo liedjes zingen, dat is zo gelijk muziek maken en gelijk de Rocky Band. Michel de muziektherapeut, Davy de muziektherapeut, ja.
En heb je favoriete muziek?
Ja, ik weet niet of jullie het orkest kennen van André Rieu.
Ja, zeker.
Dat vind ik ook wel fijn om kijken, om te luisteren.
Dat is vooral luisteren dat je doet?
Ja.
Of ook bewegen daarop?
Nee. En zingen ook.
Ja. Krijg je daar dan les voor?
Nee. Ja, ik krijg daar wel repetitieles voor uiteindelijk. Hè.
Ja. En jullie wonen in een groep?
Wij wonen in groepen van 8.
Elk in een apart huis of is dat een groot huis?
Vloeter 1, dat is beneden en boven is Vloeter 2.
En hoe valt dat mee, zo samenwonen?
Ja, dat vind ik wel fijn. Dat.
Ja, dus je woont hier...
13 jaar.
13 jaar, ja. Ja.
Op de Vloeter, ja. 13 ja. jaar.
En je hebt altijd in hetzelfde huis gewoond?
Ik heb eerst in Ganspoel gezeten, voor blinden en slechtzienden.
Ja, want dat is uw handicap, het slechtzien.
Ja.
En ben je ook eerst naar school geweest?
Tot 20 jaar.
En dat was ook in de buurt hier?
Nee, dat was in Huldenberg. Ik weet niet of je dat weet.
Ja, dat is meer de kanten van de radio, ja.
Ja,
mooi. Dan heb je... al verschillende personeelsleden leren kennen.
Ja.
Ja. En hoe valt dat mee?
Dat vind ik ook wel fijn, ja.
Doen ze het goed?
Ja.
Ik kan me inbeelden dat er ook regelmatig wel iets gevierd wordt.
Een verjaardag.
Ja.
Mieke die is vorige maand 67 jaar geworden.
En wie is Mieke?
Mieke Koenen, die zit bij mij in de groep.
Ja, het is 67 geworden. Dat was een groot feest.
Ja.
Zijn er zo nog dingen die belangrijk zijn in het jaar, dat jullie samen doen?
Wij doen meestal in de grote vakantie doen we buitenbeenpop. Ik weet niet of je
Nee, dat ken ik niet. Daar mag je een beetje over vertellen.
Buitenbeenpop, dat is eigenlijk zo'n festival op eind augustus.
En daar ga je met de hele groep naartoe?
Ja. We vertrekken dan tegen 10:00 's morgens en is tegen 5:00 gedaan.
Dat is mooi. En hopelijk wel altijd met goed weer.
Ja.
Als jullie zo samen in dat huis zijn, heeft iedereen dan een taak?
De tafel dekken, tafel afruimen. Iedereen gaat naar de wc. Dan tegen 11:30, 12:00 is de etenskar al hier. En de was.
Die doe je ook samen?
Nee, dat doen we niet samen. De was, die komen ze dan halen.
En dan moet je zien dat alles klaar staat.
Ja.
En dan terug als de propere was toekomt?
Ja, dan terug als de propere was toekomt, dan moeten we die in de waszakken gooien, hè? Of in de waszakken leggen.
Ja, ieder heeft zo zijn plek.
Ja.
Ja. Gaan jullie soms samen op reis?
Wij zijn in april zijn op kamp geweest.
Ja.
Naar de zee.
Naar zee, ja. En wat doe je dan zoal?
Dan gaan we wandelingen maken, dan gaan we iets leuks doen, gaan we ofwel terrasjes doen, uit eten, dansen.
Dan wordt het laat.
Ja.
Ben je al eens op de radio geweest?
Ik ben nog nooit op de radio geweest.
En ken je Radio Maria?
Ik ken Radio Maria. Ze hebben daar wel iets over verteld tegen mij natuurlijk. Ja.
En wat hebben ze dan zoal verteld? Kan je daar nog iets over zeggen?
Goh, dan komen ze interviewen, dan komen ze van alles wat doen.
Want zou je weten waarom dat die Radio Maria noemt?
Nee.
Nee. Wel, omdat wij een katholieke radio zijn.
Ja.
En dus ook religieuze programma's brengen. Dus over gebed tot onze lieve vrouw, tot de Maria.
Ja.
En de mis en zo.
Ja.
En dus nu gaan we een uitzending brengen over zorginstellingen.
Ja.
We zijn heel blij dat we u ook mogen aan het woord laten. Want dat is toch wel onze bedoeling. Om echte mensen aan het woord te laten.
Ja.
Hartelijk dank, Bart.
Ja.
Voor uw bijdrage aan ons programma.
Ja, dat is graag gedaan.
Ja, we wensen u nog een hele mooie zomer en zeker een mooie festivaldag. Bart, jij wou ook graag een liedje voor ons zingen?
Ja, dat ga ik zeker doen. En dat heet Laat de zon in je hart. Van? Winnie Sommers. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen, geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Wow.
Heel mooi gezongen, en dat helemaal a cappella, wauw.
Ja, maar het is ook fijn zo, om hier op de groep te zijn.
We hebben kennis mogen maken met Bart en nu gaan we graag luisteren naar een andere bewoner.
Ja, ik Neil Korsjes, gemeente Pre. Ik zit op 101 en ik slaap ook op 101.
Ja, je woont in hetzelfde huis?
Ja, Bart.
En hoe lang woon jij hier al?
Ik zelf niet.
Op huisje 1 is hij met Wendy gekomen. En dan is ze verhuisd naar Vloeter 1 eerst. Al 13 jaar.
Ja. Dus jullie wonen ongeveer al even lang in hetzelfde huis.
Ja.
Kan je zo'n beetje vertellen wat je graag doet?
Ja, ik heb vroeger paard gereden bij die. Ik luister heel graag naar muziek. En ik praat ook veel. En ik drink ook veel.
Alcohol?
Niet geen alcohol, dat niet. Dat durf ik niet. Maar ik kan wel goed praten, dat wel. Ik ook graag drinken op café.
Wat doe jij allemaal bij Els?
Koken en knutselen. Doe ik ook graag, heel graag, bij Els.
Jullie hebben elk je eigen kamer, veronderstel ik?
Ja.
En mag je die dan inrichten? Wat kunnen we daar zoal vinden in je kamer?
Kleren. Heel kleren.
Heb je ook foto's?
Foto's zijn heel veel. Van mijn eigen natuurlijk.
En van wie ben jij heel hard fan? Wie kijk jij heel graag op tv? En heb je ook spullen van op je kamer?
De kampioenen. Daar luister ik graag naar.
Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld, zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké, en ze lult met ze mee. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt en niet lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze laat. En kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug. In deze uitzending van het Zorgportret waren we zojuist in gesprek met Bart en Nele, beide bewoners van het huis De Vloeter, dat deel uitmaakt van het dienstencentrum Sint Oda. We hebben zo net het lied gehoord, Ze huilt, maar ze lacht. Een lied dat gekozen werd voor deze uitzending door de pastorale werkgroep van Sint Oda, omdat het veel voor hen betekent. Hoogte krijgen van wat de ander beleeft, is al niet gemakkelijk onder mensen die zich gewoon kunnen verstaanbaar maken. Laat staan als je zorg draagt voor mensen met een beperking. In het volgende stukje van deze uitzending gaan we in gesprek met Elke en Tinne, die de bewoners van de Vloeter met heel veel zorg begeleiden.
Ik ben Elke en ik werk 11 jaar op dezelfde groep, bij Nele en Bart.
Wat is je taak?
Hun helpen eigenlijk met alles wat ze doen in het dagelijks leven. Ja. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
En dat begint heel vroeg?
Dat begint 's morgens rond 7:30. Rond 7:30 maken we de eerste wakker.
En dan is het aankleden?
Dan helpen we ze wassen allemaal, één voor één in de badkamer. En dat duurt ongeveer een uurtje tot iedereen klaar is. We zijn wel met meerdere. We zijn eigenlijk met 16 bewoners in het huis, verdeeld over 2 verdiepen. Wij werken per dag met 5 personeelsleden. Er is 1 persoon in de nacht, maar die slaapt bij ons. Overdag doen wij activiteiten met hun, maar dat is iedere dag heel verschillend. In de voormiddag is het eigenlijk altijd aanbod rond van 10 tot 12 uur, maar dat is eigenlijk iedere dag verschillend. De ene dag is dat koken samen met hun, de andere dag is dat wandelen of fietsen. Wij gaan ook zelf naar de winkel. En dan rond de middag is het altijd eten en even rust. En in de namiddag beginnen wij opnieuw van 2 tot 5 ongeveer. Dan is het zwemmen of een terrasje doen of ja. Het is eigenlijk iedere dag heel verschillend.
Ja, ja, het hangt een beetje van het weer af. Van het gemoed van de mensen misschien ook?
Inderdaad, ja, een beetje. En het weer vooral, hè. In de zomer is er alles meer een terrasje. In de winter is er alles meer knutsel dan middag.
Hoe lang werkt u hier al?
11 jaar. Direct dit gekozen. Na mijn studies ook meteen begonnen met werken. En dat is heel goed meegevallen. Dus we zijn er nog altijd. Hè.
Waarom heeft u gekozen om in de zorg te werken?
Goh, ja, dat heeft mij eigenlijk altijd aangesproken. Mensen helpen en er zijn voor hun en iets kunnen betekenen en hun dag leuk maken. Dat krijg je ook natuurlijk heel veel voor terug. Ja, het is altijd, we blijven met mensen werken, hè. Dus als de mensen zelf zich minder goed voelen of er is iets aan de hand, dat trek je natuurlijk wel harder aan als mensen die op een fabriek werken of dergelijke. Je hebt altijd wel zorgen voor natuurlijk. Echt heel moeilijke dingen zijn we gelukkig nog niet vaak tegengekomen. We hebben wel eens wissels van bewoners. Dat is natuurlijk wel altijd een moeilijk moment als er bewoners verhuizen of dergelijke.
Je leeft heel veel uren samen.
Ja.
En dan is er wel een stevige band op termijn.
Ja, dat is een beetje een tweede familie.
Waar haal je zo de energie en de motivatie?
Vooral de voldoening krijgen van hun om hun gelukkig te zien en iets te kunnen betekenen en iets te kunnen bereiken ook ooit. Dus.
Heb je zo voor jezelf van, dat zou ik graag willen bereiken met de mensen?
Goh, wij werken altijd wel een beetje aan doelen en als we dat kunnen bereiken, dan is dat altijd heel fijn natuurlijk. Bijvoorbeeld een zinnelijkheidstraining of iemand beter leren stappen of dergelijke. Dat is natuurlijk altijd fijn om zoiets te kunnen bereiken.
Ja. Want de mensen komen hier na de schoolleeftijd, toch? Hè?
Kan ook al vroeger zijn. Ook al jonge kinderen.
Dus je leeft in een groep met verschillende leeftijden?
Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn ook wel groepen vooral ingedeeld per leeftijd. De kleine kinderen zitten vooral samen. De andere groepen is, naarmate dat ze groter worden, worden ze wel meer verspreid. En dan lopen de leeftijden wel eens wat verder uiteen. Ja. Bij ons in het huis is de oudste 67 geworden. En de jongste is 22.
Maar ze gaan niet uit huis voor activiteiten te volgen of zo, of les te volgen? Of.
Bij ons niet, maar dat wordt wel gedaan. Ja. Er zijn kleine kindjes op Sint Oda die wel nog naar school gaan. Of die thuisonderwijs krijgen. De juffrouw komt dan in huis.
Ja, ik ben Tine en ik werk nu een 9-tal jaar op de Vlutter.
Dat is ook al een hele tijd. Heb je daarvoor nog iets anders gedaan?
Nee, eigenlijk rechtstreeks naar Sint-Oda gegaan en van daaruit direct naar het buitenhuis gegaan.
En je hebt ook gekozen voor een beroep in de zorg. En wat was jouw motivatie daarvoor?
Ik ben altijd een zorgend persoon geweest. Dus ik vind het heel fijn om in contact te staan met de bewoners en ook de families van hen. En ja, in ons buitenhuis werken we ook heel veel rond integratie. Dus proberen we hun zoveel mogelijk eigenlijk in de maatschappij te laten deelnemen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat mensen buitenaf ook ons leren kennen en onze doelgroep leren kennen. Wij gaan iedere maand gaan wij een keer bij een hondenopvang werken. Gaan we helpen. We gaan zelf naar de winkel. We gaan naar de kapper. We gaan in het centrum iets drinken. Dus eigenlijk zoveel mogelijk voor in contact te komen met de andere mensen. En dan hebben we ook een bewoner inderdaad die iedere week naar een klasje gaat. En gaat ze een uurtje met de kindjes spelen daar. En ja, dat vindt ze heel fijn. Natuurlijk, en de kindjes vinden dat ook heel fijn. En herkennen haar ook altijd. Dus ja.
Dat is met de school van het dorp hier? Allee, van...
Ja, eigenlijk langs ons gebouw ligt een kleuterschool.
Ah, het is vlakbij.
Ja, het is echt op wandelafstand.
En dan kunnen ze daar zelfstandig naartoe gaan?
Er gaat altijd wel één personeelslid mee. Ja, om het een beetje in de gaten te houden en een beetje te helpen waar nodig. Maar eigenlijk loopt dat heel vlot.
Iedere bewoner heeft ergens een beperking, maar die zijn niet allemaal dezelfde, denk ik.
Nee, de beperkingen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. Dus ze hebben eigenlijk over het algemeen wel allemaal een mentale beperking. Maar Bart van net is bijvoorbeeld ook visueel beperkt. Sommigen hebben ook een fysieke beperking. Dus eigenlijk hebben we vooral meervoudige beperkingen, ja.
Ja, jullie willen daar de beste zorg voor aanbieden. En waaruit bestaat die zorg dan?
Sowieso de basisverzorging. Dus het wassen, het voorkomen. Maar ook de zorg van kwaliteit van leven eigenlijk. Zoveel mogelijk leuke dingen met hen doen. Ook een zoveel mogelijk zelfredzaamheid aanleren. Dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Eigenlijk gewoon een fijn leven geven. En ze ook inspraak geven in wat ze graag doen.
Daarvoor zijn er allerlei activiteiten.
Ja.
Zijn er ook materiële hulpmiddelen?
We hebben bewoners die ook in een rolstoel zitten. Of we hebben dan ook op de groep een tillift, ook aangepast bestek. Dus allemaal eigenlijk kleine en grote dingen om hen op weg te helpen.
Dus jullie wonen samen in een groot huis.
Ja.
Kan je dat huis een beetje beschrijven?
Van buitenaf lijkt het eigenlijk een beetje een appartementsgebouw. We hebben dan ook twee grote bussen die staan vooraan. En daaraan zie je eigenlijk dat het een zorginstelling is. Want anders zou je denken dat het een gewoon appartementsgebouw is. En dan beneden hebben we een hele grote living, een hele grote keuken. En dan hebben we boven eigenlijk een kopie daarvan. Dan hebben we twee slaapgangen. En op het tweede verdiep hebben we dan nog een slaapgang met een badkamer. En dan helemaal van boven hebben we dan nog een crea-ruimte waar ze dan knutselen en werkjes doen voor de school hier in de buurt.
Ja, en een grote living wordt.
Een hele grote living, ja. Ja, ja, twee livings eigenlijk. Ja. Ja.
En daar wordt de meeste tijd doorgebracht?
Daar wordt over het algemeen wel de meeste tijd doorgebracht, ja.
Zijn er bepaalde hoogtepunten door in het jaar?
Buitenbeenpop, zoals Bart net al zei, is altijd een hoogtepunt in het jaar. Daar kijken de bewoners ook enorm naar uit. Dat is altijd heel fijn. Bal speciaal. Wij doen ook ieder jaar mee met carnaval. Op Sint-Oda zelf is een carnavalstoet. En wij als buitenhuizen ook nog in Overpelt Centrum mee. Dus dat is ook altijd wel een hoogtepunt. Vinden ze heel leuk. Dan knutselen we op voorhand ook alles zelf. Kamp, de vakantie is altijd heel leuk. Het vakantieprogramma eigenlijk over het algemeen is altijd wel heel fijn. Dan doen we altijd heel leuke dingen.
Misschien wat meer persoonlijk. Het werk dat je hier doet, is dat iets dat u vormt als mens?
Sowieso, dat heeft me wel veranderd, op de goede manier. Het is heel fijn om voor de bewoners te zorgen en ja, het zachtaardige te blijven eigenlijk. Maar ja, je kijkt ook wel een beetje anders, denk ik, omdat je hun wel ergens kunt begrijpen en je wilt er zoveel mogelijk ook naar de samenleving toe eigenlijk laten uitschijnen.
En onder elkaar als collega's, want je hebt toch een vrij groot, een grote groep collega's waar je heel nauw mee samenwerkt.
Inderdaad.
Hoe gaat dat?
Dat gaat eigenlijk over het algemeen ook heel goed. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen visie, maar wij zorgen er eigenlijk wel voor dat iedereen op één lijn staat. En iedereen gaat natuurlijk, allee, vindt het belangrijkste dat de zorg voor de bewoners prioriteit is. Dus maar we hebben een heel fijn team. Ja.
Hartelijk dank.
Dank u wel.
Hartelijk dank ook vooral voor jullie inzet. Want dat is ook onze bedoeling waarom dat we naar hier komen. Natuurlijk om te luisteren, maar ook om onze waardering naar jullie over te brengen. Dus
dat is heel fijn, dank je wel.
Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij tranen dan, want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
Voor deze uitzending van het Zorgportret zijn we te gast in Dienstencentrum Sint Oda. Verschillende personen zijn reeds bij ons aan tafel geweest voor een gesprek, zoals bewoners Bart en Nele en hun woonbegeleiders Elke en Tinne. In dit laatste deel van deze uitzending spreken we met Heidi, die werkt als ergotherapeut en zich daarnaast ook inzet voor de pastorale werkgroep. Nelly vertelt ons over haar vrijwilligerswerk voor de pastorale werkgroep, dat ze na vele jaren van inzet nog steeds met veel enthousiasme doet.
Ik ben Heidi van der Linde. En ik werk hier als ergotherapeute op Sint Oda. Dit jaar al 30 jaar, ben ik best fier op. Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewerkt. Ik ben 2 maanden als opvoedster bezig geweest en toen kon ik het ergoteam gaan vervoegen. En het is ook wel fijn om eerst even op de leefgroep te werken, omdat je dan toch al een stuk voeling krijgt met de basiszorg en om dan pas als therapeut te gaan werken. En ik denk dat ik 4, 5 jaar bezig was. En toen werd ik gevraagd om bij de pastorale groep te gaan op Sint-Oden. En dat was al een heel dynamisch team. En dat sprak mij ook aan. Ik ben zelf ook christelijk opgevoed. Geloof is voor mezelf heel belangrijk. Dus ik ben heel blij dat ik dat hier op Sint-Oden ook zo met de bewoners kan beleven. Ik heb zelf altijd in mijn privé nood gehad aan verdieping zoeken. Maar hier zo, ja, hoe dat we vieren met onze bewoners, hun echtheid, ja, daar zie ik God echt aan het werk. En dat is iets heel moois, vind ik. En sinds ik 40 ben, nu ben ik 50, ben ik wel minder uren gaan werken. Daarvoor heb ik voltijds gewerkt en nu de laatste tijd halftijds. En dat maakt dat ik ook nog tijd heb voor mijn privé dingen te doen en voor in mijn job alles met heel veel passie te kunnen doen, hè.
Wat zijn zo de belangrijkste taken van het pastoraal team?
Dus zolang als wij een priester hier hebben gehad, Gerard Vinke, hadden we eigenlijk maandelijks een zondagsviering. Dus dat was de basisactiviteit. En dan voor de rest, zoals Ellen vertelde, september hebben we een grote feestmis. Dan staat er hier een tent op het terrein. En dan zijn de ouders, familie, iedereen is dan welkom. We hebben vormselvieringen, communievieringen, herdenkingsviering voor de bewoners te herdenken die dat jaar overleden zijn. Kerstvieringen gaan hierdoor. Rond advent doen we activiteiten. Dat we een gebedsdienst doen. Ze krijgen teksten mee met de etenskar. Een inspirerende tekst. Ze mogen wat knutselen. Dat het ook visueel zichtbaar is op de leefgroep. Zo die kleine dingen dat ze aan kunnen meehelpen. En vorig jaar is onze priester Gerard Vinke jammer genoeg gestorven. Hij was een heel fijn iemand die echt een papa voor onze gasten. Met zijn team misdienaars ging die dan voor in de mis. En ja, dat was heel mooi om te zien. Nu kunnen we gelukkig beroep doen op Karel Duis. Maar die heeft het zelf ook al heel druk binnen het bisdom. Maar toch wil hij een aantal vieringen bij ons voorgaan. Dus hij doet nu nog de Sint-Oda-feestmis, de vormselviering, communieviering, kerstviering en herdenkingsviering. En voor de rest doen we een Maria-viering. Als er overlijdens zijn, doen we zelf een gebedsdienst. Dus we hebben een klein beetje moeten minderen. Maar toch proberen we de rode draad nog een stuk aan te geven. Hè?
Wat zijn zo de belangrijkste aandachtspunten naar de bewoners toe in de pastorale zorg?
Dus we proberen een evenwicht te zoeken binnen ons viering dat het personeel toch een boodschap meekrijgt. Maar ook voor ons bewoners zo vaste liedjes, vaste structuur. Zij herkennen die liedjes, die kunnen zingen mee. We werken met muziekinstrumenten, dus ze mogen eigenlijk mee muziek komen maken. Er wordt gedanst. Er is eigenlijk ja, heel veel te beleven binnen een viering. Niet iedereen zit stil op zijn stoel, er zijn ook altijd heel veel geluiden bij. Maar ook vooral de herkenning van de muziek is voor hun heel belangrijk. Zij pakken heel veel mee van de sfeer. Eigenlijk. En ook zo, ons misdienaars die mogen dan zelf vertellen waarvoor ze danken. En de stem van de gasten aan de micro, dat zijn dingen waar de bewoners heel goed op reageren. Ja.
Waarom is volgens u pastorale zorg belangrijk voor een dienstencentrum zoals Sint-Oda?
Ja. We zijn heel dankbaar dat we dat hier zo intens mogen beleven, want het is niet evident in deze tijd. Ik ben ook blij dat de directie erachter staat. En ons ook een stuk steunt daarin. En ook dankbaar dat Elle dan een stuk met ons aansluit. Want zij heeft eigenlijk ook de tijd om heel veel dingen voor te bereiden en alles. Want er komt toch wel wat bij kijken. Dus eigenlijk onze bewoners, ja, die zijn zo zacht. Die, ja, liefdevol. En je herkent daar heel veel in, vind ik. Ik voor mezelf. Ik zie daar ook een stuk God in hun echtheid, in hun warmte, in hun manier van in het leven staan, eigenlijk. We kunnen heel veel van hun leren. Het ontroert ook altijd opnieuw om hun te zien als ze zo, in hun omgang, in hun dagelijkse omgang. Dus het is de liefde die centraal staat.
Bepaalt misschien ook een beetje de sfeer in het huis?
Ja.
Ook voor de mensen die hier komen werken, dat bijdraagt tot ja, hoe het huis is opgevat en hoe de zorg wordt beleefd.
Ja, het is hier sowieso gesticht door de zusters, hè. Ja, we vinden het toch belangrijk om die christelijke waarden ook een stuk mee te geven. Warme zorg voor ons bewoners. Onvoorwaardelijke zorg.
Je hebt waarschijnlijk al een hele weg afgelegd, alvorens dat je geëngageerd hebt om aan te sluiten bij het pastorale team?
Ja, ik ben daar vrij snel in gestapt. En het fijne is, we hebben een hele fijne pastorale groep. Ik denk dat we met 9 zijn. En we kwamen maandelijks samen, omdat als we maandelijks een misviering hadden, nu is er iets minder. Nu is het gewoon als het nodig is voor een bepaalde activiteit voor te bereiden. Maar ieder kan eigenlijk naar zijn eigenheid inbrengen. Dus we hebben een vrijwilligster die dan eigenlijk de overlijdensvieringen voorgaat en die dat ook heel graag doet. Ik doe dan af en toe een viering voorgaan. Er zijn ook heel veel praktische dingen die moeten gebeuren, maar het fijne is zo dat iedereen een stuk vanuit zijn eigenheid dat kan doen. Er zijn geen verplichtingen. Het is een warme, fijne groep om mee te werken, ja.
We hebben het daarnet al gehad over mensen begeleiden in de laatste levensfase. Ook de uitvaart, dat gebeurt in huis. Ik denk dat er ook een soort van rouwbegeleiding noodzakelijk is dan naar de andere bewoners.
Ja, ja. Dus toen de priester hier was, was er als de leefgroep dat graag had, een zieke zalving. Nu, dat kunnen wij dus niet meer doen, maar we kunnen wel een zieke zegen doen. Dus als de nood ertoe is, dan vraagt de leefgroep ons en dan gaan we op de leefgroep eigenlijk om een stuk samen afscheid te nemen. Samen met de bewoner, voor een moment. En ook, als er iemand overlijdt, we hebben een doos met een cd, met mooie muziek, met troostende woorden, dat we eigenlijk op de groep gaan brengen, dat ze daar een stuk gebruik van kunnen maken. Er worden foto's op de leefgroep gezet van de overledene, en sommige bewoners gaan daar gericht naartoe en tikken aan, voor te zeggen van, ik heb er verdriet over. Zodat dat even bevestigd wordt, dat ze een knuffel krijgen. Ja, het zit hem zo een beetje in de kleine dingen. Hè. Als we herdenkingsviering hebben, geven we ook een plaatje mee aan de leefgroep waar dat geboortedatum op staat, overlijdingsdatum. Dus dat krijgt een vaste plek op de leefgroep. Een beetje een rouwplek. Op heel veel groepen wordt dat toch wel mooi gedaan, ja. We hebben ook een herdenkingstuin. Dus dat is hier aansluitend eigenlijk op het terrein. Een mooie tuin waar dat we allemaal de blaadjes ophangen. Dus bij een overlijden wordt er een blaadje gemaakt met de naam en de geboorte en de sterfdatum van de bewoner, die komt dan in die herdenkingstuin. En die is toegankelijk voor leefgroepen, voor familie. Eigenlijk een stille plek waar dat dan achteraf nog eens naartoe gegaan kan worden voor ja, even te mediteren.
Is er ook begeleiding van de familie?
Dus de familie wordt zeker betrokken. Dus ook als zij willen, kunnen ze erbij zijn voor de viering voor te bereiden en zo. En ook als hier de mis doorgaat op Sendoda, dan is er ook vaak veel familie aanwezig. We proberen er iets heel moois van te maken. Vaak met veel foto's, waar dat de bewoner centraal staat. Zo, met veel muziek. Ja.
De mensen hebben allemaal een toch ernstige beperking. En hoe leg je dan contact met hen?
Dus toen ik begon op Sendoda, heb ik heel lang met de zwakkere bewoners gewerkt. Dus de basale groepen eigenlijk. En dan is er veel bazaal aanbod. Dus we proberen echt te kijken naar de noden van de bewoner. Ja, we werken met massages, we geven baden. We hebben belevingstheater op hun niveau, activiteiten aanbieden eigenlijk, waar de zintuigen heel erg geprikkeld worden. En we observeren heel intens van wat vinden ze fijn. We zien dat aan hun mimiek, aan hun aan hun spanning in hun lichaam. Als we zien dat ze ontspannen bij activiteiten, weten we van, ah ja, dit doet hun goed. We proberen in te spelen eigenlijk op de signalen die we van hun uitkrijgen. En door hun vaak te zien en overleggen met de leefgroep en zo, kun je op den duur wel inschatten wat ze fijn vinden en wat ze niet fijn vinden.
En je hebt altijd in de zorg willen werken?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zorgende ligt me heel erg. Ik ben hier stage komen doen en ik ben hier mijn hart verloren. Het is een familie op Sendoda. Het fijne is ook dat we heel veel mensen kennen. Er zijn hier ook heel veel leefgroepoverstijgende activiteiten. En dat geeft dat familiegevoel ook heel erg. Want ik heb dat heel erg gemist in de coronaperiode. Ik kwam dan echt op mijn twee leefgroepen. Mijn twee groepen en de rest zag je eigenlijk niemand. En dat doet nu weer goed. Van zo iedereen weer te kunnen treffen. Dat geeft weer aan wat een warme familie we hier zijn. Ja. Ja,
want je haalde het daarnet al een beetje aan van pastorale zorg is natuurlijk eerste plaats naar de bewoners, maar ook een beetje naar het personeel.
Ja, ja. We proberen toch ook, we maken er geen te zware teksten van, maar toch dat er altijd een boodschap voor hun ook in zit. Ja, dat een beetje voeding geeft. En dat is natuurlijk vrij aan hun, of ze het lezen of niet.
Heb je misschien een bepaalde boodschap of iets speciaals dat je toch nog graag wilt meegeven aan onze luisteraars?
Ja, ik wens iedereen een job toe die je met hart en ziel kunt doen. Ik ben daar zelf heel dankbaar om. Ik kom heel graag werken. En het is gewoon heel fijn ook om in de zorg te werken. Het contact met de bewoners, de warmte, uzelf kunnen zijn. Ik denk dat het een heel groot geschenk is om met plezier elke dag te mogen komen werken. Dus, en er is veel nood aan mensen in de zorg, dus een warme oproep.
Ja, een job waar je gelukkig van wordt.
Ja, en dus dat familiegevoel, dat vind ik zelf heel fijn. En we hebben dat eigenlijk heel sterk mogen ervaren bij corona, toen dat dus wegviel. Dus we zijn heel die periode echt op ons eigen leefgroepen geweest en niet meer die leefgroep overstijgende activiteiten. En dat heb ik enorm gemist, zo dat de rest van mensen van Sendoda zien, dat warme gevoel. En we hebben dus inderdaad veel vrijwilligers waar we beroep op mogen doen. We hebben in onze pastorale groep ook iemand, Ellie, ja, die vrijwillig mee aansluit.
Daar gaan we nu naar luisteren ook.
Ja, ja. We zijn heel blij met haar.
Ik ben Ellie Mondelaars. Ik denk dat ik ondertussen bijna 10 jaar naar de vieringen kom, zo is het begonnen, waarvan ik vond, oh, dat is fantastisch. Misschien kan ik hier wel aan meewerken. En zo is dat begonnen.
Dus u werkt hier als vrijwilligster vooral voor het pastorale team te ondersteunen?
Ja.
En wat doe je dan zoal?
Ja, wat doen we dan zoal? Er is een periode als je rarer nog was en een periode daarna. Hè. Daarvoor was er mee vieringen voorbereiden en ieder had zo zijn rolbeurt. Dus dan was er af en toe aan mij en af en toe aan de anderen om dat voor te bereiden. Maar Gerard ging altijd voor. En het is ook de manier waarop hij dat deed die inspirerend werkte. En nu proberen we, ja, het is al gezegd, dat een beetje verder te zetten. Omdat ik denk, het is wel heel belangrijk dat dat ook hier kan gebeuren. Dat dat blijft in huis. Want wat je hier doet met de mensen zoals ze hier bezig zijn met de gasten, dat kun je niet gewoon in de kerk of weet ik veel waar. Dat gaat niet, dat werkt niet. Hier zijn ze thuis. Hier weten mensen hoe dat gaat, ja.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met een beperking.
Dat heeft te maken met een beperking, ja.
Dus hier
ja.
Kun je daarop meer op inspelen?
Hier, ja, ja, er wordt hier op ingespeeld. Ik kom hier als vrijwilliger binnen. En dat is niet zo dat er iets afgeschermd moet worden. Hè. Alles is hier open. En dat is fantastisch. Zo is dat fijn.
Ja. En als er een viering is, ja, waarschijnlijk ook zal dat anders verlopen dan gewoon in de parochie.
Dat verloopt wel een beetje anders, ja. Ja. En dat is het hem juist, hè?
Ja.
Het is die interactie die mogelijk is. Het is niet alleen de woorden. Want ja, die gaan boven de hoofden heen. Maar wel de manier van samen vertrouwen dat er iemand ons ook draagt en steunt als het moeilijk is, die met ons mee blij is als het fijn is. En ik denk, Mia Seresia, ze zijn vertrokken van de zusters. Dus die gelovige insteek, ja, ik vind dat die ook altijd een alternatief biedt op wat de samenleving zo voorop stelt. Het moet efficiënt, het moet al die dingen die heel belangrijk zijn. Maar hier is dat andere ook van belang. En de gasten nodigen daartoe uit, hè, want anders kun je met dat niet werken. Maar ik denk dat het gelovig bezig blijven daarbij helpt. Professionaliteit is belangrijk, maar daarnaast ook een groot hart met de twee. En dat groot hart, dat blijft, als we daar ook regelmatig wel even bij stilstaan, denk ik dan. Hè?
Helpt het contact met de mensen misschien ook een beetje om je geloof te verdiepen?
Dat helpt heel zeker. Dat vind ik wel. Het is een heen en terug. Zij maken dat op hun manier zo kindvriendelijk. Ja, als Jezus was een kindervriend. Ja, dat gebeurt hier spontaan. Zij zijn niet, ze doen niet alsof. Ze zijn zoals ze zijn, ja. Ja. En de structuur, de rituelen, ze geven eigenlijk mogelijkheden om dat zo, ja, een beetje te beleven.
Ga je ook in de groepen?
Ik ga eigenlijk niet veel in de groepen, nee, nee. Alleen als het, als iemand gestorven is, dan ga ik wel eens horen hoe zien ze de afscheidsviering. Ik ben wel ooit begonnen als wandelaar, maar mijn rug protesteert. Dus dat doe ik niet.
Hoe ben je hier beland eigenlijk?
Ja, hoe ben ik hier beland? Ik ben ongeveer 10 jaar geleden terug naar Ree gekomen. Ik ben van Overpelt afkomstig. Maar toen ging het mij niet zo goed. En ik dacht, ja, wat ga ik doen om hier terug door te geraken? Ik dacht, ik ga eens vragen of ze in Sint-Doda niet iets te doen hebben voor mij. Want als het u zelf niet zo goed gaat, dat is mijn ervaring nu, hè, dan denk je, ja, ik tel niet meer mee. Het is allemaal verkeerd gelopen. Ja, dat aspect, hier tellen deze mensen ook mee. Ik dacht, ik ga eens zien. En dat werkt inderdaad. Hier mogen zij er zijn en hier mag ik er zijn. Ook zoals ik ben. En dat is een stukje van het Rijk Gods voor mij. Eerst ben ik gewoon bij de vieringen en dan vond ik dat zo fantastisch. En dan dacht ik, aan wie moet ik dat hier vragen? En dan, ja, dan hebben ze aangegeven, oh ja, dat zal wel lukken. Kom maar mee, dan is het vergadering. Die vergadering vind ik niet zo leuk, maar ja, oké, dat hoort erbij. Hè?
Dat geeft wel de ruimte om ook elkaar als vrijwilligers en medewerkers te ontmoeten.
Ja, dat is waar. Je bereidt dat samen voor. Je legt samen, ja, na het overlijden van Gerard werd er samen overlegd, ja, en wat nu? Ja, je draagt dat samen. Zoals dat hier de gewoonte is.
Ja, dat is een verdiepingsmoment misschien ook.
Ook, ja, 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 ook. Op een heel eenvoudige manier, maar wel echt.
De vraag van, ja, hoe gaan we verder? Waarschijnlijk heeft iedereen daar ook een beetje een ander beeld van.
Ja, misschien wel, maar eigenlijk de grote, wat toen klonk is, we moeten dat wel verder doen, dat is belangrijk. Die pastorale groep, dat is niet zomaar een aanhangsel. Ah ja, dan doen we verder. En dat is belangrijk dat dat gedragen wordt. Je bent niet een groep apart, hè. Je legt een klein accent, maar ook in de groepen doen ze dat, hè. Op een andere manier misschien, maar ja. En dat straks sprak je van die rouwverwerking. Ik denk dat in de leefgroepen, het personeel en de bewoners ook daarmee bezig zijn op hun manier, op leefgroepmanier dan. En vanuit de pastorale groep bieden wij dan een viering aan.
Kan iedereen vrijwilliger worden?
Dat denk ik wel, ja. Als ik dat kan worden. Ja, er wordt gekeken, wat wilt je doen? Dat is in overleg. Hoe meer handen, hoe meer harten, hoe beter. Zij hebben ook heel veel handen nodig hier. Misdienaars, ja, die moeten omgekleed, die moeten begeleid, die moeten... Ja.
Dus de vrijwilligers worden niet alleen ingezet voor pastoraal werk, maar ook ander werk.
Ja, ja, ik ben uitzondering. Maar alle vrijwilligers zijn, iedereen is belangrijk, hè?
Ja.
En ze zijn ook nodig. Wandelen, ja, dus in elke leefgroep zijn er vrijwilligers actief. Als die er niet zouden zijn, zijn er dingen niet mogelijk.
Minder aanbod.
Ja, ja. Je kunt niet een wandeling organiseren als je maar met 1 of 2 bent. Als je met 4 bent of met 6, dan... Zijn er meer gasten die mee kunnen? Zo eenvoudig.
Ik had het daar net al een beetje over, maar het werk dat je hier doet, heeft ook een weerklank in je persoonlijk leven.
Ja, het is een wisselwerking. Ja, als ik mij hier niet meer zo goed zou voelen, ja, dan ga ik zeggen, het was fijn, maar nu kom ik niet meer terug.
Ja.
Ik haal daar ook voeding uit, hè.
In 2022 weet ik toevallig dat we 282 vrijwilligers geregistreerd hebben. Dus dat zijn er enorm veel. En dat zijn, inderdaad, zoals Ellie al juist al heeft gezegd, in onze pastorale werkgroep hebben we, maar dat zijn heel veel wandelhulpen, eethulpen, duwhulpen met allerlei activiteiten. Ook mensen die iedere week hier staan om met de leefgroep mee gaan te wandelen. Maar ook met ons feesten en alles wat er te doen is hier op Sendoda. Sendoda-feesten zijn ook allemaal vrijwilligers voor nodig natuurlijk om dat allemaal tot een goed eind te brengen. En dan vind ik het ook wel belangrijk om nog even te vermelden dat we ook wel een goede samenwerking hebben met heel veel scholen. Ik weet dat we in 2022 103 stagiairs hebben gehad. Dus dat kan ook al wel tellen. En misschien heb ik ook nog niet het aantal medewerkers verteld, maar we hebben op dit moment 530 medewerkers hier op Sendoda. Dat is niet alleen in de zorg, want we hebben ook een technische dienst, alle logistieke voorzieningen, wasserij, keuken. We hebben eigenlijk een eigen dorpje hier op Sendoda. We hebben niet alleen 200 bewoners hier wonen, maar ook heel veel medewerkers. We hebben ook nog een dagcentrum hier op Sendoda, waar er ook nog wel een 50-tal bewoners zitten. En dan de buitenhuizen, waar we de vloed ervan hebben gehad, waar ook telkens toch wel een 18-tal bewoners wonen. Ja, we vinden het ook heel belangrijk dat we hier in de buurt ook wel, we zeggen dat altijd, sympathiek aanwezig zijn. We horen dat juist ook bij de Vloeter als buitenhuis. En in De Haag, in Hamond-Achel, is dat ook zo. En in Lommel, de Adelberg, is ook zo. We vinden het heel belangrijk om Sendoda ook al op de kaart te zetten. En niet alleen, want dat wordt heel dikwijls gezegd, dat we met onze bewoners naar buiten komen, willen we absoluut geen medelijden opwekken. Maar we willen gewoon sympathiek aanwezig zijn. Maar we willen dat iedereen ons gezien heeft en dat onze bewoners ook gelukkig zijn op hun manier. Dan weten ze tenminste ook hoe dat we hier op Sendoda te werk gaan en hoe onze bewoners hier wonen en leven.
Dat vind ik wel fantastisch, dat er hiervan uitgegaan wordt. Dit is oké, we moeten hier geen medelijden hebben. Die mensen zijn waardig. En ik vind dat zo'n mooi tegenwicht tegen het succesdenken of het prestatiedenken. Het kan ook zo en het maakt zo, het geeft ademruimte.
Voor iedereen.
Voor iedereen. Ja, voor de mensen in de straat die misschien afgepeigerd. En die denkt, dat gaat, die zijn content, jassen. Dat relativeert toch soms ook uw eigen zorgen en uw eigen kortzichtigheid soms.
De waardeschaal zo'n beetje terug in balans brengen.
Echt, terug in balans brengen, ja. Ja. En dus is het mooi dat het hier bestaat, hè?
Ja, ik ben nog onder de indruk van de locatie. En zeker met die zon hierin.
Ja,
die langs de grote ramen naar binnen valt.
Ja.
Dat is echt,
Het is ook
vakantiegevoel, hè? Ja.
Ja,
ik wil nog een stukje brengen over Mamma Mia. Omdat we toch wel pas afscheid hebben genomen. En we hebben eigenlijk wel heel veel teksten daar rond geschreven. Maar Wout Nickmans, onze directeur, heeft daar een mooi woordje in ons Sendoda-contact gezet. Wat ik misschien toch ook wel even wil delen. Het is niet te geloven dat u er niet meer bent. Want Mamma Mia, wat zijn we verwend. U was er voor ons, bij een lach en een traan. Als alles ging vallen, liet u het weer staan. Het is niet te geloven dat u er niet meer bent. Want uw eerlijke mening, die zijn we gewend. Zo eventjes praten, een verbindende taal, een kleine gedachte, werd voor ons een verhaal. Precies de juiste woorden vertelde ons steeds wat u dacht, liefste Mia. We gaan ze niet vergeten, rust nu maar zacht.
Luister naar mijn liedje, het is alleen voor jou. Dan zal ik voor je zingen van alle mooie dingen waar ik zoveel van hou. Van wilde rozen die wiegen in zachte abrikozen en ogen van een kind. Van donkerblauwe druiven en schelpen op het strand en kleine witte duiven die eten uit mijn hand. Het geuren van seringen, de kleuren van een paal. Boven alle dingen en boven alles uit, hou ik van jou. Al hou ik van de regen die fluistert in de nacht, van bomen langs de wegen en huizen aan een gracht. Van vogels en van vissen en lissen in het riet. Ik zou ze kunnen missen, maar jou mijn liefste niet. Al dragen we geen ringen, je weet ik ben je trouw. Want boven alle dingen en boven alles uit.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. Voor deze uitzending werden we gastvrij ontvangen door verschillende mensen van de pastorale werkgroep van Dienstencentrum Sint Oda te Pelt. We hebben ook kennis kunnen maken met enkele bewoners en zorgverleners. We hebben Sint Oda leren kennen als een klein dorp in een mooie bosrijke omgeving, waar verschillende honderden mensen samen leven en werken, lief en leed met elkaar delen en hier veel vreugde uithalen. We hebben vandaag weer heel wat bijgeleerd. We danken hen voor hun getuigenis en danken ook u, beste luisteraar, voor uw aandachtig luisteren. En tot een volgende uitzending.